Goedenavond, commissie samenleving en inwoners. Allemaal terug van het zomerreces. Ziet er behoorlijk volle vergadering. Welkom. Er zijn drie afmeldingen. De heer Heuvelmans, mevrouw Duisters en de heer Goubert. En daarmee is de vergadering geopend. We gaan meteen naar punt 2. Spreekrecht. Er zijn geen verzoeken binnengekomen voor spreekrecht. Punt 3. Vaststellen van de agenda. Zijn er op- of aanmerkingen nog over om iets toe te voegen of er vanaf te halen? Het wordt moeilijk ervan afhalen, maar goed. Nou, dan zijn we al bij punt 4 aangekomen. Het vaststellen van de advieslijst van 18 juni 2019. Zijn hier op- of aanmerkingen nog over? Dan kan bij deze die advieslijst vastgesteld worden. Punt 5, ter kennisnaming. Toezegging gedaan in de raadsvergadering van 3 juli. In die raadsvergadering waren geen toezeggingen. Dank van de souffleur. Vervolgens de voortgangsrapportage, toezeggingen en overzicht van aangenomen moties. Er zijn vragen binnengekomen van Dus Weert, de heer Wekers. Wellicht kunnen we daarmee beginnen. Aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb inderdaad twee vragen over twee onderwerpen. Het eerste betreft 28.296, de wijkaccommodaties. In de commissievergadering Samenleving en Inwoners van 26 februari heeft de portefeuillehouder toegezegd dat het college een informatieavond zou organiseren met betrekking tot de wijkaccommodaties. Dat zou in het derde kwartaal 2019 zou daarop terug worden gekomen. Zou u kunnen aangeven wanneer deze informatieavond zal worden georganiseerd? En het tweede punt is, dat is nummer 28.419. De parkeersituatie rond de locatie Annendaal. In de commissievergadering van 22 januari 2019 heeft de portefeuillehouder toegezegd dat de parkeersituatie rond die school na de verhuizing van het quintet zou worden gemonitord en geëvalueerd. Mijn vragen zijn, heeft die verhuizing van het quintet inmiddels al plaatsgevonden? Worden die extra parkeerplaatsen op de locatie zelf toegankelijk gemaakt via de burg? Zijn die al aangelegd? Of moet dat nog worden uitgevoerd? En gaat dezelfde uitbater van het quintet als voorheen op locatie Boshoven ook het quintet op de locatie Annendaal beheren of uitbaten? Dat waren mijn vragen.
Dank u wel voor de vragen van Dus Weert. Ik kan wellicht het woord geven aan wethouder Sterk.
Dank u, dat kunt u doen, maar het is de portefeuille van mijn collega. Ik geef het graag aan haar via u.
Dank u wel, voorzitter. Op de vragen over de informatie over de wijkaccommodaties, daar heb ik nog geen concrete datum voor. Daar komen we dus snel bij u op terug. En rondom het quintet, de verhuizing heeft nog niet plaatsgevonden. En toevallig begint komende maandag de aanleg van de parkeerplaatsen. En in principe blijft de exploitant, zoals het er nu uitziet, dezelfde. Dus ja, die gaat mee verhuizen.
Dank u wel. Verder nog vragen? VVD, mevrouw Van den Berg, nog meer? Mevrouw Van den Bergen, aan u is het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk aanvullend aan de vragen van Dus, betreft het overzicht moties en toezeggingen. Daar wordt gesproken bij nummer 17954, de jongerenparticipatie. In kaart wordt gebracht wat we doen, et cetera, mede op basis van de behoeften van jongeren. En dat zou komen in het derde kwartaal 2019. Ik begrijp dat we het allemaal druk hebben. Dus ik hou het heel neutraal, maar in het vorige overzicht stond tweede kwartaal 2019. Hetzelfde geldt voor wijkaccommodaties. Daar zou u op terugkomen in het tweede kwartaal 2019. Het staat nu het derde kwartaal opgegeven. En de laatste vraag betreft de exploitatie van het quintet. Het exploitatieoverzicht verwacht u in het derde kwartaal te ontvangen. Ook dat stond in het vorige overzicht als zijnde het tweede kwartaal. En het zijn toch overzichten en acties die wij als VVD graag zouden willen zien. Ik hoop dat u daar een antwoord op kunt geven.
Dank u wel. Mevrouw Geelen.
Wat betreft de jongerenparticipatie, daar hebben wij recentelijk een raadsinformatiebrief met een heel overzicht verstuurd. Ik geloof 23. Nou, die is dus afgehandeld. Exploitatieoverzicht moet ik bij u op terugkomen. Daar komen we schriftelijk op terug.
Dank u wel. Verder nog vragen over toezeggingen of aangenomen moties? Dan gaan we door naar 5.3, de beleidskalender. Zijn hier vragen, opmerkingen over? Dan gaan we door naar agenda punt 6. Kennisneming van de lijsten aan de raad gerichte brieven. Vragen? Dan komen we bij de rondvraag. Er zijn nog wat vragen binnengekomen. Vragen van... Langzaam. De heer Van Doren van Dusweert. Ja, aan u is het woord.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb twee vragen. Dat is inderdaad de vraag die ik heb gesteld naar aanleiding van de invoering van de wet verplichte GGZ. De vragen die heb ik ingediend. Het gaat eigenlijk van wat mogen hulpverleners nu doen? In het huis van een cliënt, is dat onvrijwillig vastbinden of opsluiten? Mag dat in de nieuwe situatie? Mag je straks onvrijwillig controleren via camerazicht? Is dat al bekend hoe dat uitwerkt in die wet? En welke waarborgen zijn daarvoor? En de andere is, en dat vond ik een hele significante, dat iedereen kan op basis van de nieuwe wet bij de gemeente een melding doen over een persoon om te onderzoeken of deze persoon verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig heeft. Dat wordt maar wat. De gemeente moet zo een melding in ontvangst nemen, behandelen en onderzoeken. Daar heb ik een aantal vragen van voor. Welke criteria zijn dat? Wie beoordeelt dat binnen de gemeente? Wie is binnen de gemeente eindverantwoordelijk voor de afhandeling van dat soort verzoeken? Kan er sprake zijn van willekeur dan wel oneigenlijk gebruik van deze mogelijkheid? En hoe kan dat worden voorkomen? En is er mogelijk sprake van aantasting van de persoonlijke vrijheid van het individu, wanneer iedereen een verzoek kan doen tot verplichte geestelijke gezondheidszorg van een ander persoon? Kortom, eigenlijk de moraal van de vraag is, hoe ver treden we met die nieuwe wet nu in de persoonlijke levenssfeer van cliënten en hoe waarborgen we dat? En ik heb begrepen uit het stuk, althans de raadsinformatiebrief, dat er nog behoorlijk wat... over gesproken moet worden in het Midden-Limburgse, maar dat is de ene kant. Aan de andere kant maak ik me daar wel zorgen over, vandaar de vragen. Dat was één. Tweede vraag die ik heb, als u dat goed vindt, zal ik u meteen stellen. Ja? Die gaat over de kermis. Dus dat is een vraag aan de kermiswethouder. Die is er volgens mij niet. Dus als u het goed vindt, stel ik hem wel. En als ik dan voor de raadsvergadering antwoord van de wethouder krijg, vind ik het ook prima. En de vraag is eigenlijk... Of is gewoon, dus niet eigenlijk, maar is. Er is afgesproken dat er tijdens de kermis een randactiviteit kan plaatsvinden op het Rafaelpad van 2 dagen. En dat bracht ons op het idee van, kijk, je hebt de kermis en de carnaval. Dat zijn dragende activiteiten, binnenstedelijk. Moet je nu toe gaan staan in de toekomst dat je daar randactiviteiten bij gaat organiseren? En ik zou graag van de wethouder willen weten... Hoe hij daar tegenaan kijkt om af te gaan spreken dat die twee evenementen vrij blijven van randactiviteit. Omdat ze zo sterk zijn en zo dragend zijn dat ze goed op zichzelf verder kunnen blijven bestaan.
Dank u wel, meneer Van Doren. Wat betreft vraag 1 kan ik nu wel bij de heer Sterk uitkomen. En wat betreft vraag 2 zullen we via de Griffie aan de heer Gabriels stellen.
Ja, dankjewel. Dat is inderdaad een heel verhaal, die nieuwe verplichte wet. En we zijn er ook nog niet wat dat betreft. De GGZ-aanbieders, om daarmee te beginnen, die zijn in eerste instantie, die richten zich niet op het bieden van of het opzetten van ambulante verplichte zorg. Wel geven ze aan dan om op termijn een ambulante verplichte zorg voor een beperkte groep cliënten als optie te zien. En het gaat dan vooral om inwoners die al geruime tijd bekend zijn bij de crisisdienst en waarvan het duidelijk is hoe ze zullen reageren op bepaalde situatie. Een dergelijke situatie zal dan vergeleken kunnen worden met de situatie zoals die nu al bestaat rondom een voorwaardelijke rechtelijke machtiging. Een inwoner gaat dan akkoord met verplichte ambulante zorg. Indien hij zich niet aan die afspraken houdt, kan er alsnog gedwongen intramurale opname volgen. Dus wat u zegt, in theorie kan het mogelijk zijn dat mensen onvrijwillig behandeld worden. Dat is dus echt die theorie. In uitzonderlijke gevallen mogen specifieke aanbieders van verplichte zorg in de thuissituatie vormen van dwangzorg aanbieden. Er zijn daarvoor echter wel de nodige waarborgen ingebouwd. Aanbieders moeten vormen van verplichte zorg allereerst toelichten in een eigen beleidsplan. Als ze ervoor kiezen om de zorg bij een cliënt in te zetten, moet de keuze hiervoor vervolgens worden toegelicht in een persoonlijk zorgplan. En dan komt dit zorgplan moet worden besproken met die betrokken cliënt en zijn of haar naasten. En uiteindelijk moet, en dat is een waarborg daarin, moet het plan ook worden goedgekeurd door een rechter. Dus al met al is dat een zorgvuldig proces en waarvan die betrokken partners, de GGZ-partners, al hebben gezegd dat ze zeer terughoudend hiermee willen zijn. In de praktijk verwachten we daarom dat we weinig verplichte ambulante zorg in de regio zullen zien. En als er dan wel sprake van zou zijn, verwachten we dat het gaat met name om andere vormen zoals het toedienen van medicatie. Over het vraagstuk van cameratoezicht. Het uitoefenen van toezicht is een vorm van die verplichte zorg die onder de noemer van de wet verplichte GGZ mag worden toegepast. Er wordt echter niet specifiek vermeld of controle via cameratoezicht hieronder valt. Het is evenwel niet aan de gemeente om de exacte kaders van deze vorm van verplichte zorg vast te stellen. Mocht de situatie zich voordoen, na het doorlopen van een zorgvuldig proces wat ik hiervoor schetste, dan kan worden verzocht om controle via cameratoezicht toe te passen, dan zou het uiteindelijk de verantwoordelijkheid van een rechter zijn om te bepalen of dit in die wettelijke kaders zou kunnen vallen. Criteria om een verzoek te beoordelen. Want zoals u zegt, van iedereen kan melden van dat iemand anders onderzocht zou moeten worden. De gemeente zal hiertoe toetsen of er daadwerkelijk noodzaak is tot verplichte geestelijke gezondheidszorg. Er moet dan wel sprake zijn van een psychische aandoening, de aanwezigheid van een ernstig nadeel en het niet mee willen werken aan vrijwillige zorg. En het is aan iedere gemeente om samen eventueel met andere gemeenten hier invulling aan te geven. En zoals we ook in de raadsinformatiebrief hebben gezegd, hier zijn we mee bezig om dat samen op te pakken om te kijken wat daarvoor dan een de beste manier zou zijn. Dat punt is dus nog in ontwikkeling. Dat gaat hetzelfde voor het aan- en afwijzen of het afwijzen van een aanvraag. Willekeur, waar u het over heeft en de waarborgen om dat te voorkomen. Iedereen is vrij om meldingen te doen en dus ook mensen met kwade bedoelingen. De gemeente heeft echter de taak om deze meldingen te filteren door een goede triage en een verkennend onderzoek uit te voeren. Bij een vermoeden van de noodzaak tot verplichte geestelijke gezondheidszorg kan een melding worden doorgezet naar het OM en is het aan het OM om een zorgmachtiging in gang te zetten. Uiteindelijk is het de rechter die beslist over het al dan niet verlenen van verplichte geestelijke gezondheidszorg. Ook hier zie je wel dat er verschillende waarborgen zijn ingebouwd. Aantasting van de persoonlijke vrijheid van een individu. Daar vraagt u naar. De wet die is eigenlijk bedoeld geweest of in het leven geroepen om juist meer rechten en vrijheden van de cliënt te borgen en ook van de naasten erin. Dat is met name ook van omdat nu in cliënten ook daar eerder toestemming moeten geven en zelf gehoord moeten worden en niet alleen de psychiater die iets kan vinden. Dus dat is eigenlijk wat de basis is van het hele stuk. En de criteria die voor het opleggen van de verplichte geestelijke gezondheid worden, die worden niet verruimd met het ingang van deze wet. En daarna, naasten krijgen alleen maar meer mogelijkheden juist om hun zorgen daarin te gaan uiten. Ik hoop uw antwoorden hiermee te hebben beantwoord.
Dank u wel. De heer Van Doren, zijn de vragen voldoende beantwoord?
Eerlijk gezegd meer dan dat. Dus ik zou het heel fijn vinden als we dat ook op papier zouden kunnen krijgen allemaal. Want u heeft dat waarschijnlijk ook op papier. Want dat is nogal wat. Hè. Maar mijn conclusie is in ieder geval dat er nog nader beleid moet worden vastgesteld. Dat blijkt ook uit het stuk wat erbij zit. En dat er ook nog de nodige jurisprudentie zal komen over hoe die wet daadwerkelijk ingevuld gaat worden. Dat vind ik minder florisant, want mijn zorgen zijn niet weggenomen. Maar de beantwoording van de wethouder is voor mij op dit moment wel voldoende.
Dank u wel. Dat was dus een conclusie en geen vraag.
Ik had in het begin van mijn betoog een vraag gesteld.
Ja, of u het schriftelijk kon krijgen. Die vraag gaan we ook doorschuiven. Wethouder Sterk.
Ja, ik kan nee zeggen, maar ja, dat kan.
Goed zo, dank u wel.
Voorzitter, de griffier zit naast u. En alles wat wij zeggen vanavond wordt gewoon vastgelegd. Dus dan is het simpel, er hoeft niet apart weer afspraken over gemaakt te worden. Ik wil graag nog even iets zeggen over vraag 1, als dat mag. Want dat is niet een kwestie van de kermiswethouder geweest. Dat is een kwestie van de portefeuille opbouw en veiligheid geweest. Dat dat niet door is gegaan, het evenement waar we het over had. De cruciale vraag die u stelt of u tijdens die twee kernactiviteiten nog andere activiteiten wilt ontplooien, daarvoor moeten we wel bij de heer Gabriels terecht. Maar die komt dan vervolgens bij mij om te kijken of het in het kader van opbouw, orde en veiligheid wel kan. En ik denk dat we dus dat, en dat hebben we ook gezamenlijk besproken, deze casus. Vandaar dat het initiatief niet verder uitgegroeid is, want het is een initiatief van vorig jaar al op de parallelweg. En die wilde dus uitgroeien naar Stadspark. Vervolgens hebben we daar met het OM en de politie naar gekeken en vanuit openbaar orde- en veiligheidsperspectief hebben we gezegd van dat gaat niet meer. Dus dat, je kunt wel heel veel willen, maar er zijn grenzen aan wat je kunt en wat je veilig kunt organiseren. Dat speelt ook mee. Dus in die discussie die je gaat voeren met de wethouder moeten we dat in uw achterhoofd houden. Want als we heel het weekend weer bijvoorbeeld overal, ja, dan krijgen we overlast en ja, dan zijn ook onze inwoners niet altijd meer blij, denk ik. Dus dat is even nog ter toelichting. De principiële discussie, die moeten we met de wethouder voeren.
Dank u wel, burgemeester. Wat betreft de toevoeging op vraag 1 en de verklaring op vraag 2. En ik zie dat mevrouw Karda daar nog een vraag over heeft. Mevrouw Karda.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is mij nu niet duidelijk of dat we de beantwoording schriftelijk krijgen of, zoals de heer Heijmans, dat we de band moeten afluisteren. Want volgens mij doelde de heer Heijmans daarop.
We werken papierloos, dus u kunt de band gewoon afluisteren en dat hebben we afgesproken met elkaar en dan ziet u alles terug.
Dan kunnen er ook artikel 40 vragen van gemaakt worden en dan worden ze wel schriftelijk beantwoord.
Ik doe als portefeuille ICT slechts een poging om u te houden aan uw eigen afspraak.
Goed. De discussie even terzijde schuivend. Wethouder Sterk heeft toegezegd om dat schriftelijk aan te leveren. Anderzijds, u kunt het terugluisteren zoals we met elkaar hebben afgesproken bij ICT. Digitaal, dus zonder papieren. We gaan door naar de volgende vraag. En die is gesteld door VVD, mevrouw Van den Berg.
Nog opnieuw bij wethouder Gehelen. Eerst nog bedankt voor die raadsinformatiebrief van jongerenparticipatie. Dat had ik wel in mijn achterhoofd, maar niet voldoende op het netvlies. Dus dat mag ik ook wel eens zeggen. En dank voor de raadsinformatiebrief over de EK Triathlon. Natuurlijk hartstikke mooi om te zien hoe dat ontvangen is. En dan lezen we een stukje verder en dan is het slik. Ik lees de vragen voor. U heeft ze kunnen van tevoren ook ontvangen. In de brief wordt verwezen dat het een goed evenement was, maar ook wordt in deze brief aangegeven dat de financiële verrekening in tekort laat zien. Los van de afhandeling van de subsidieaanvraag heeft de VVD de volgende vragen. Wat was de oorspronkelijke begroting? Hoe hoog is het huidige tekort? En waardoor is met name dit tekort ontstaan? Een andere vraag betreft portefeuillehouder Sterk, maar die zal ik dan daarna stellen.
Ja.
Die heb ik niet kunnen inzenden.
Dan gaan we eerst naar mevrouw Gehlen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben deze brief opgesteld juist omdat we hier heel druk mee bezig zijn. En ja, dat is voor nu dan ook het antwoord. Wij willen eigenlijk wachten tot we tot het financiële plaatje volledig is. Maar omdat wij dezelfde vragen hebben als u, natuurlijk, zijn we daar druk mee bezig om eerder dan nu gedacht met een overzicht te komen. Ik verwacht dat over 3 tot 4 weken, dus dan weet u het ook. En daarin zullen wel de variabelen dan wat duidelijker beschreven worden, want we weten nog niet het complete plaatje zoals dat ook is aangegeven in de brief. Omdat er nog een aantal zaken zijn die we pas begin 2020 verwachten. Maar wij proberen zo snel mogelijk met een totaal overzicht te komen en dan kunnen we ook daarin alles uitleggen. Dus dan komen we over 3 weken, 4 weken hebben we daar een overzicht over, want daar hebben we nu gewoon nog niet volledig in kaart.
Dank u wel, wethouder Gehlen. Ik zie wat betreft dit onderwerp dat mevrouw van den Berg nog een vraag heeft en de heer Seibe. Mevrouw Beenders. En de heer Smollenaars. Mevrouw Jacobs. We beginnen bij mevrouw van den Berg.
Dank voor de uitleg, dat begrijpen we. Maar er is een tekort. Alles wat op wat voor manier terugkomt, simpel, kan het tekort alleen maar verminderen. Dan lijkt het mij, de VVD, en ik proef hier het aanwezige, niet zo moeilijk om een voorlopige indicatie te kunnen geven op dit moment.
Zullen we voordat we naar wethouder Gehlen gaan even de vragen van de overige meenemen? Dat denk ik dat er één antwoord gegeven kan worden. Dan ga ik naar mevrouw Beenders.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben op 10 september ook de vraag gesteld. Kan dan voor de begroting een indicatie komen van het tekort, exclusief en inclusief de subsidie van VWS? Want dat vinden wij wel heel belangrijk, dat we dat in elk geval voor de begroting hebben. Dat is onze vraag.
Dank u wel, mevrouw Beenders. Dan ga ik naar de heer Seibe.
Voorzitter, we krijgen een totaaloverzicht. Toch even dan wat de definitie is van de totaaloverzicht. Voor ons hoort daar in elk geval ook in te zitten de personele kosten. Uitgesplitst in bureaumedewerkers en anderzijds de medewerkers buitendienst. Daar denk ik dat ook bij hoort een beoordeling van hoe solide de begroting was die is opgesteld. Want in het verleden ligt het heden. 6 februari 2018, dat is inmiddels 1,5 jaar geleden, een BNW-besluit. Dat heeft de Raad ter kennisname aangeboden gekregen. Meer niet, 630.000 euro, 75.000 euro van de gemeente heeft het college besloten. Sponsorinkomsten, subsidies en noem maar op. Hoe solide, hoe zeker waren die inkomsten. En aan de andere kant, dat er staat heel weinig over in dat stuk of helemaal niks, hoe reëel waren de uitgavenposten geraamd. Dus ik denk dat we ook terug moeten naar dat besluit om een goed oordeel te kunnen vormen over wat er gebeurd is en hoe dat tekort is ontstaan. Dus dat is wat ons betreft ook onderdeel van een integraal overzicht.
Dank u wel, de heer Seibe. De heer Smollenaars.
Excuus, voorzitter. Ik had een vraag over een ander onderwerp.
Mevrouw Jacobs. Dan ga ik naar mevrouw Gehlen als laatste antwoord.
De eerste vraag van dus weer of dat voor de begroting kan. Ja, hè, want ik wil dat nu natuurlijk en met mij het hele college zo snel mogelijk inzichtelijk hebben. Dus waar het ook gaat over dit jaar. Dus het gaat niet over 2020, maar we komen daar voor de begroting bij u op terug. En dan geef ik even het woord aan meneer Heijmans voor het traject wat daarvoor is gelopen en hoe dat gegaan is in het begin, refererend aan de vragen van meneer Seibe.
Dank u wel.
Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp uw ongeduld ook over van mevrouw van den Berg, maar we zijn met de evaluatie heel erg drukdoende en we hebben laten weten vanuit onze actieve informatieplicht dat er een tekort aan zit te komen. Als we dat niet gedaan hadden, had het veel erger geweest. En hadden we achteraf gezegd, ja, dat maar eerder laten weten. Daar zit voor ons ook een beetje, direct ook een beetje de bottleneck eigenlijk. Van, want ja, u gaat dan gelijk allerlei vragen stellen natuurlijk. Maar u stelt precies de vragen die wij ook stellen. En we kunnen het antwoord gewoon nog niet precies geven. En dat is gewoon heel lastig. Want als wij een bedrag noemen, dan kan er straks 100.000 meer of minder zijn. Ja, dan voelt u zich ook niet voldoende of juist geïnformeerd. Dus heb nog een paar weken geduld. We gaan er eerst mee naar het college. En vervolgens komen we ermee naar de raad toe. En voor de begrotingsbehandeling, het past overigens in het lopende exploitatiejaar. Of die personeelskosten meegenomen zullen worden, daar moeten we even naar kijken. Dat doen we bij andere evenementen overigens ook niet altijd. Maar we gaan kijken wat we wel mee kunnen nemen, wat we niet mee kunnen nemen. En mevrouw Van den Bergen, de heer Seibe, gaf eigenlijk uw antwoord al, want die citeert uit de oorspronkelijke begroting. Dus die is er gewoon, zat gewoon in het collegevoorstel. Dan kunt u precies zien wat u alvast zou willen weten. Maar er zijn natuurlijk een aantal zaken gebeurd tijdens het EK die niet voorzien waren, die er leiden tot dat tekort. Wij komen daar uitgebreid op terug en we gaan de evaluatie op 3 sporen inzetten. Dat is het financiële spoor, het sportieve spoor en het imago of het handelsspoor voor wat heeft het de stad opgeleverd. Want het heeft natuurlijk niet alleen geld gekost, het heeft ook opgeleverd. Het onderzoek daarna komt ook binnen nu en een week en dat willen we ook gelijk bij de evaluatie betrekken. Dus nog even geduld. We hebben voldaan aan onze actieve informatieplicht. Het is een lastig verhaal, want ja, we hebben een heel fantastisch verhaal gehad, maar daar is een financieel tekort. We willen niets verbloemen, we komen er uitgebreid op terug.
Dank u wel, burgemeester Heijmans en wethouder Gele, wat betreft de uitleg voorlopig. Mevrouw Jacobs en meneer Smollenaars hadden een vraag, maar ik wil eerst even naar de, en ik zie dat mevrouw Marshall ook nog een vraag al heeft. Maar ik wil eerst naar de vragen die schriftelijk gesteld zijn door Dus Weert. Wat betreft de microbar. De heer Wekers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de microbar. De laatste tijd wat meer het nieuws geweest. Behoorlijk wat reuring rondom geweest. Het besluit dat er een doorstart is, is eigenlijk door iedereen ontzettend goed ontvangen. En daarvoor eigenlijk ook compliment aan de wethouder dat dat mogelijk is. Ik heb een aantal vragen die ik schriftelijk in heb gediend, maar eigenlijk wil ik die iets anders formuleren nu. Wethouder, kunt u ons de laatste stand van zaken omtrent die doorstart even toelichten? En dat is eigenlijk alles wat ik wilde weten. Dank u.
Dank u wel. Mevrouw Geerling.
Dank u wel, voorzitter. Ik had sowieso een mededeling willen doen, want de microbar heeft ons allen ook heel erg bezig gehouden de afgelopen 2 weken. En wat voor u en voor heel Weert in die zin kwam het ook voor ons als een verrassing toen Jos Jansen en Toos Lenders besloten om te stoppen met de exploitatie. En we hebben eigenlijk op dat moment meteen gekeken wat kunnen we nu gaan doen om in ieder geval, omdat we hebben erkend dat die sociale functie van de microbar zo belangrijk is, om wat we kunnen doen aan een mogelijke doorstart. We hebben toen concrete en wat minder concrete signalen gehad. We zijn met de concrete signalen gelijk aan de slag gegaan. Daar hebben we ook over geïnformeerd in de raadsinformatiebrief. En vervolgens hebben we dus allerlei gesprekken gevoerd voor, tijdens en na het weekend. En die gesprekken hebben er nu toe geleid dat dus de microbar doorstart met nieuwe exploitanten. En we hebben vanmiddag de handtekeningen gezet. En de exploitanten willen zo snel mogelijk open en waarschijnlijk kan dat volgende week al gebeuren. En de microbar kan dus voor nu, voor een tijdelijke periode van 2 jaar, een doorstart maken. Dat is ook de wens van de exploitanten zelf. Ze huren nu van de gemeente, dus de Grols is er tussenuit. En wij hebben samen met hen nu het huurcontract en de afspraken gemaakt. En wij willen ze ook, wij zijn als college ook heel blij met deze oplossing en wensen die mensen ook heel erg veel succes.
Dank u wel, wethouder Gele. Er zijn nog 3 andere vragen. 4, mevrouw Karda, mevrouw Marshall, de heer Smollenaars en mevrouw Jacobs. De heer Wieser. Oh nee, mevrouw Van den Berg en de heer Seibe. Zullen we voor mij dan links beginnen bij mevrouw Karda?
Ja, dank u wel, voorzitter, want neem aan dat we het alleen over de microbar gaan hebben nu. Nou, ik...
Het is afgehandeld, je hebt een antwoord gekregen op de vraag dus.
Ja, maar ik heb een vraag.
Wie heeft er vragen over de microbar? Mevrouw Karda en mevrouw Jacobs. Mevrouw Karda.
Ja, dank u wel. Waar ga ik beginnen? Laat ik vooropstel dat ik blij ben met de doorstart van de microbar. En ik denk ook terecht wat er al is gezegd. Ik denk dat een ieder dat is die hier in deze zaal zit en natuurlijk ook buiten deze zaal. Ik heb toch wel even gedubt. Sterker nog, ik had hier 2 weken geleden ook een mail gericht aan de voorzitter van de raad, leden van BMW en de gemeenteraadsleden. En dat was eigenlijk een klacht ten aanzien van wethouder Geelen. Maar die heb ik achterwege gelaten omdat ik dacht, laat maar even zakken en we zien wel hoe een en ander verloopt. Wat ik zeg, ik ben blij met de uitkomst die er nu is. Maar laat ik vooropstellen dat de communicatie tussen wethouder Geelen en ondergetekende ten aanzien van dit dossier in de afgelopen periode niet vlekkeloos is verlopen. Daarom verbaast het me ook dat er wordt gezegd, we zijn meteen gaan kijken wat we konden doen en we zijn met alle concrete signalen meteen aan de slag gegaan. Want wat wil het toeval, de mensen die nu de doorstart gaan maken, die hebben zich die woensdagavond dat Toos en Jos stopten bij mij gemeld. Dat signaal heb ik doorgegeven aan de wethouder, ze zouden bij mij op terugkomen. En dat verliep niet precies zoals gepland. Dus afgelopen zaterdag, want de wethouder zou er vorige week bij mij op terugkomen. Ik lees de hele week allerlei mediaberichten, noem het maar op. Dus ik heb afgelopen zaterdag de wethouder nogmaals bericht van, goh, om precies te zijn was de aanhef van mijn app, waar ben je nou helemaal mee bezig? En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen, maar het is wel bijzonder raar dat de initiatiefnemers die zich eerst bij een raadslid melden, wat ik meteen 1-op-1 doorzend, niks te horen krijgen, alles via de media moeten vernemen, het raadslid geen bericht terugkrijgt en dat ze vervolgens maar zelf hier intern aan de slag gaan en dat er opeens wel een uitkomst op tafel ligt. Feit blijft, blij met de uitkomst, maar ten aanzien van de handelswijze van de wethouder in deze, ik hoop dat dit in ieder geval de laatste keer is op deze manier.
Mevrouw Geerling.
Ja, daar wil ik wel graag op reageren. Inderdaad, er is contact tussen ons geweest. En ik heb, ben meteen ook navraag gaan doen naar aanleiding van uw berichten. En toen heb ik heb daar even tijd voor nodig gehad. En uiteindelijk krijg ik van u op een bijzondere manier een reactie, waar voor mij heel duidelijk uit bleek dat het niet meer nodig was. En in die zin bent u daar ook niet meer bij mij op teruggekomen. En dat bedoel ik met minder concrete reacties. Ik heb geen enkele gegevens doorgekregen, dus daar kan ik dan ook niks mee. Dus ik hoop ook dat dit op deze manier de laatste keer is, want ik hoop dat we dat gewoon op een constructieve manier samen kunnen oppakken. En zo heb ik het niet ervaren.
Dank u wel. Mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Ja, een aantal vragen die ik had zijn gesteld, maar ik wil toch nog graag iets concreters weten. En dat gaat dan ook over de microbar. Bij ons is het natuurlijk ook een hele grote discussie geweest binnen de fractie. En dat zal bij iedereen zo geweest zijn. En we zijn ook uiteraard heel erg blij met die uitkomst zoals die nu is. Maar wat ik wel wil weten, wat is nu de status nog van de bestuursopdracht? Omdat bij ons ook de gedachte heeft gespeeld om de bestuursopdracht uit te breiden met een eventuele verkoop. En ik wil weten, dit is natuurlijk tijdelijk, deze overname, dit is de eerste 2 jaar, denk ik. Maar wat is nu de status van de bestuursopdracht die nog voor ligt, of die voor lag?
De bestuursopdracht blijft gewoon intact. Dat is de opdracht van uw raad aan ons college om uit te voeren. Het feit blijft wel dat we nu inderdaad de afgelopen 2 weken drukdoende zijn geweest met deze oplossing. En we gewoon even moeten kijken van wat voor gevolgen heeft dat in de uitwerking van de scenario's. Maar we zouden sowieso met een aantal scenario's terug naar de raad gaan. En wat dat betreft moeten we gewoon even kijken of daar iets in verandert of niet. Want wellicht hoeft dat ook niet. En daar moeten we ons nu gewoon even op beraden. Maar het is, de uitwerking gaat gewoon door zoals volgens plan. En we zijn nu op een andere manier met een onderdeel van die bestuursopdracht bezig geweest. En dan moeten we kijken wat voor gevolgen dat op het grote geheel heeft. Maar die gaat ja, onverminderd door voor een oplossing voor de accommodatievraagstuk op Moezel.
Dank u wel. Dan de overige grondvragen was mevrouw Marshall.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag over de raadsinformatiebrief over de plan van aanpak mensen met verward gedrag. Enkele vragen trouwens. In de nieuwe wet verplichte GGZ wordt melding gemaakt van crisiskaart, hulpkaart, zorgkaart. Ik heb gegoogeld, het heeft allemaal verschillende namen. Volgens mij komt het allemaal op hetzelfde neer. En hoe belangrijk het is voor mensen, of voor cliënten, om regie over hun eigen leven te kunnen houden. Als ze eventueel gedwongen hulp nodig hebben. Nu vind ik het wel teleurstellend om te lezen in de bijlage plan aanpak mensen met verward gedrag, dat het uitrollen van die crisiskaart niet helemaal volgens wens verloopt. Ik lees in het plan van aanpak dat het zelfregiecentrum daar vorig jaar een subsidie voor heeft gekregen om die uitrol en implementatie te kunnen waarborgen. En nu staat erin dat er geen of onvoldoende geld is om dit te kunnen doen. Ik wil graag van de wethouder weten hoeveel mensen er inmiddels een crisiskaart hebben, of dat bekend is. Wat hun ervaring daarvan is. En hoe de wethouder ervoor gaat zorgen dat deze crisiskaart verder wordt uitgerold. En daar hadden wij ook graag op een redelijker termijn een terugkoppeling van.
Dank u wel, mevrouw Marshall. Wethouder Sterk.
Ja, dank u. U vraagt om een redelijke termijn een terugkoppeling. Die zult u dan ook krijgen.
Staat genoteerd.
Heeft u daar verder geen gegevens van paraat?
Mijn hoofd, maar dit soort parate gegevens van aantallen en helaas dat niet. Dus dat zoeken we op.
Mag ik dan een redelijke termijn noemen van een maand?
Schriftelijke
beantwoording.
U zult uw antwoorden krijgen.
Dank u wel.
Dank u wel. Staat genoteerd. U krijgt uw antwoorden. Mevrouw van den Berg, was de volgende wat een rondvraag had.
Dank u wel, voorzitter. Deze vragen die ik stel zijn eerder gezonden naar de wethouder en de ambtenaar, het betreft de ambtenaar. En het kwam een beetje doordat we regelmatig op de hoogte gehouden worden van over diverse programma's en belangrijke zaken in Weert. Pak even het rekenkameronderzoek, jeugdhulp, een raadsinformatiebrief, uitvoeringsprogramma, dementie. En ik kan inderdaad ook jongerenparticipatie toevoegen. Maar een ander belangrijk programma is Samen aan de Slag. Op 5 juni is dat in de raad geweest. Ik ga geen vragen stellen van het is misschien nog te kort of te lang om daar iets over te kunnen zeggen. Maar de vragen betreffen, zijn alle partijen nog betrokken? Bijvoorbeeld zij die bij de start met de 24-uursconferentie aanwezig waren. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de 6 thema's en toen 8 activiteiten? Wat is de mening van de betrokken partijen, inclusief de gemeentes? Is het digitale platform al beschikbaar? En zijn er al ervaringen van betrokken inwoners bekend? Voor zover deze vragen. Dank u wel. En voor wethouder Sterk.
Dank u wel, mevrouw van den Berg. Wethouder Sterk.
Ja, dank u wel. Ik ben altijd blij met uw betrokkenheid in dit vraagstuk. 5 juni tot nu, inclusief een zomerperiode. U kunt zich voorstellen dat dan andere dingen aan de hand zijn. Want we hebben namelijk het speerpunt gehad, het vinden van een aanjager. Namelijk om dat hele traject daadwerkelijk niet alleen aan te jagen, maar ook een monitorfunctie te gaan hebben. En ik kan u zeggen, die hebben we en die werkt inmiddels 9 dagen voor ons. Als u vraagt van hoe zit de voortgang, ja, ik kan zeggen van ik heb hem niet gevraagd, wat heb je al die 9 dagen gedaan. Maar het is in ieder geval relevant om te vermelden dat we iemand hebben gevonden uit eigen geledingen. Er bestond wellicht bij een enkeling de angst van moet er een extern duur bureau worden ingehuurd? Nee, dat hoeft dus niet. Dus we houden het komt iemand die dus al bij ons in dienst was, die hiermee aan de slag is gegaan. Ik kan u de naam noemen, Maurice Lammers, misschien zult u er nog mee kennis maken. Die is nu, ik noem het maar, in die 9 dagen een rondje langs de velden en doen, dat ook al die partijen hem leren kennen. Want die is voor ons van meer van belang om juist die monitorfunctie waar ook u om vraagt, dat wij ervan op de hoogte blijven houden. Om u te blijven bedienen, want u zegt u krijgt heel veel raadsinformatiebrieven, noem maar op, dat willen we ook in dit traject gaan doen. En ons voornemen is om in ieder geval 2 keer per jaar over dit hele traject, zeg maar het 4e kwartaal, 2e kwartaal, daar in ieder geval u over te informeren. En tegelijkertijd, er bestaat een website die heet www.samenaandeslag.net, die is operationeel. Daar staan ook filmpjes, interviews op met kennismaking met de aanjager op. Dus dat is de meest actuele stand van zaken, ook van al de partijen die betrokken zijn. Voor het najaar is verder een nieuwe netwerkbijeenkomst gepland. We hadden in eind mei hadden we een bijeenkomst. Die was goed bezocht. We hebben ook aan de mensen gevraagd om een enquête in te vullen wat ze ervan vonden. Van de meer dan 70 mensen hebben een dikke 50 dat ook ingevuld. En ik moet opzoeken. 47 mensen hebben gezegd, we komen de volgende keer weer. Dus ik ga ervan uit dat die continuïteit ook op dat gebied gewaarborgd blijft. Dus u blijft op de hoogte door allerlei manieren en de volgende netwerkbijeenkomst. Ja, met iedereen waarin al die lijnen die er zijn, dat gaat gewoon door.
Dank u wel. Is er voldoende beantwoord, mevrouw Van den Berg?
Ja, het WVD staat versteld van de parate kennis van de wethouder. Waarvoor dank.
De heer Seijbeen.
Voorzitter, in december vorig jaar is krachtig in het nieuws geweest, aanleiding van een discussie over bepaalde WMO-tarieven. Krachtig heeft toen ook een brief gekregen waarin staat, wij zullen de ontwikkeling van de WMO-tarieven 2019 blijven monitoren, om tijdig te kunnen bijsturen waar nodig. In die brief zegt het college ook dat het niet alleen gaat om die eerdere bijstelling van WMO-tarieven, maar dat bij krachtig een bredere problematiek speelt. Het deel van het aanbod dat past niet heel goed in het systeem van onze tarieven. En toen is gesteld, we hebben, en dan gaat het over december, een eerste afspraak gemaakt om al de dienstverlening in kaart te brengen. En daarna zou er een vervolg komen om te kijken hoe het probleem dat in 2018 december naar boven is gekomen, zou kunnen worden opgelost. Hoe is de stand van zaken daarmee? Hoe is de stand van zaken bij krachtig? Wellicht kan de wethouder daar concreet informatie over geven. En het tweede, een verwante onderwerp. Het zelfregiecentrum zou de openingstijden beperkt hebben wegens ziekte van medewerkers, van één of meer medewerkers. Maar er wordt ook gezegd dat de openingstijden beperkt zijn door geldgebrek. Graag opheldering over wat er bij het zelfregiecentrum aan de hand is, als er wat aan de hand is.
Dank u wel, meneer Seijbeen, voor deze vragen. U bent wel de sterk.
Ja, dank u. Ja, krachtig dat we zijn begin dit jaar samen daarmee, het heet allemaal aan de slag, in die programma's die we hebben, maar ook met krachtig aan de slag gegaan, om echt op cliëntniveau, op casusniveau, samen met krachtig en hun cliënten, waarvan zij denken van, die passen niet letterlijk in de context zoals wij hem in de WMO met begeleiding en participatie bedoeld hebben, om daar naar te kijken. En 2 beleidsambtenaren van ons, zowel op het gebied van participatie als WMO en de mensen van krachtig, hebben echt op casusniveau steeds bekeken, die cliënt, wat is hiermee aan de hand? Moet daar iets anders voor georganiseerd gaan worden en eventueel dan ook anders gefinancierd? En daar zijn we in het begin van dit jaar mee gestart met die gesprekken. En in praktijk bleek dat alle cliënten die besproken waren in de reguliere WMO bleken te vallen. Dus het plusverhaal, waarvan wij dachten dat het er zou zijn, en bleek in de realiteit gewoon in de reguliere stroom oplosbaar. En er is inmiddels daarom ook de afspraak gemaakt met Krachtig, die cliëntenstroom waar ze het steeds over hadden. We hebben steeds gezegd, hebben jullie een cliënt, melden dan ons, dan gaan we dat bespreken. Dat type cliënten, daarvan hebben we nu gezegd, dat type experiment. Daar zijn we voor hier en nu mee gestopt, omdat dat niet meer aan de orde zou zijn. Dus in die zin vond ik dat een verrassende oplossing, want ik had gedacht, ja, er komen vast cliënten uit waar we iets speciaals voor moeten verzinnen, maar het bleek dus kennelijk niet aan de hand. Dus dat is wat die stroom, de laatste stand van zaken, dat wij nog steeds bereid zijn als gemeente om, mochten die cliënten of volgens Krachtig zich aandoen, dan gaan we erover in gesprek, maar die blijken op dit moment niet aan de orde te zijn. En verder zie je bij Krachtig de beweging dat ze wel uitdrukkelijk samenwerking zoeken op het gebied van onderwijs, de samenwerking met gilden. Daar zijn wij in die zin als gemeente niet direct aansluitend partij, omdat dat tussen twee aanbieders of instellingen is. Maar je ziet wel dat type beweging. Dus het speciale karakter van Krachtig zie je wel daarin terug. Maar gelet op het WMO-vraagstuk, wat zich voordeed, kan ik nu melden of dat niet meer speelt. En uw vraag over het zelfregiecentrum, ja, het is mij niet bekend. Ik weet, dat zal ik moeten navragen, ik weet het niet.
Dank u wel, wethouder. Een laatste vraag was van de heer Smollenaars.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben niet zo'n prater als de vorige sprekers allemaal, dus ik zal gewoon wat meer vragen stellen. Ik denk dat ik alle portefeuillehouders vandaag afga. Zal ik ze alle drie in één keer stellen? Of ja, gaan we gewoon doen?
Ja, doe maar.
Vorig jaar hebben wij een unanieme motie ingediend over de opengestelde toiletten. En daar hebben we een raadsinformatiebrief van gekregen voor de zomer. En mijn vraag is eigenlijk, wat is nu het vervolg daarin? En de raadsinformatiebrief, daar was de informatie ook niet van volledig. Het bibliocenter is bijvoorbeeld wel een betaald wc, een betaalde toilet. Dus mijn vraag in de zin van, is dat dus gecontroleerd, die raadsinformatiebrief? En ja, nou ben ik zelf iemand van Laar. En als ik in een motie binnenstad schrijf, dan heb ik de visie om van, ja, heel Weert, dat is een binnenstad. Maar nu hebben we ook ontwikkelingen in het stadspark. Betekent dat dan als, nu hebben we alles binnen de single in kaart gebracht, betekent dat dat een aparte motie ingediend moet worden voor het stadspark? Nou, dat is vraag 1. Vraag 2. Ik heb in de evaluatie van de kermis gelezen dat de politie aangaf dat ze graag een extra camera ter beschikking zouden willen hebben, zodat ze op alle pleinen een camera zouden hebben staan. Mijn vraag is of dat dit jaar dan zij dat tot hun beschikking hebben. Aan de laatste vraag, omdat ik nou voor de eerste keer bij samenleving en inwoners zit, een zorgvraag. Je leest de laatste tijd heel veel stukken ook in de zorgvisies over zorg leidt af naar crisissituatie, et cetera. Nu heeft Actus een oproep gedaan naar de politiek, en ik denk dat het landelijk is, over een strenger toetredingsbeleid van kleinere zorgorganisaties. Merken wij in deze regio dat kleinere zorgorganisaties een last vormen voor de bekendere zorgorganisaties die we hebben, de grotere? Ja of nee? Kunnen wij als gemeente daar grip op hebben? Dat zijn mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Smollenaars. Vraag 1 is eigenlijk voor wethouder Van de Heuvel. Ik weet niet of iemand van jullie erop wil. Mevrouw Gehlen.
Als ik me goed kan herinneren, hebben we inderdaad een antwoord op uw vraag gesteld. U vroeg of dat wij binnen de wettelijke normen vielen van openbare toiletten. En uit mijn hoofd is dat om de 500 meter dat er een toegankelijk toilet is. Wat we dus hebben uitgezocht is dat dat zo is. U geeft nu aan, het bibliocenter is toch anders, want daar moet geld voor betaald worden. Dus dat is in feite dan dus niet zo openbaar als u bedoelt. Maar die is er dus wel. En we hebben dus een netwerk van openbare toiletten in de binnenstad. U vroeg ook om stickers te plakken of dat in gesprek wilde gaan met ondernemers om te kijken of zij, als dat zij hun horeca of hun winkel wilden openstellen, of we dan stickers, zij een sticker wilden plakken. En daar blijkt vrij weinig draagvlak voor. We hebben teruggekregen dat zij in principe, wel, dat er al genoeg mensen zijn die regelmatig gewoon dat informeel doen. Dus dat zichtbaar maken, ja, daar zitten zij zelf niet zo op te wachten. Dan is er ook nog de hoge nood-app die daar wel weer invulling aan kan geven. Hè? Dus mensen die ook echt concreet op zoek zijn naar een toilet, daar hebben wij nu ook de missende openbare toiletten in doorgegeven in ieder geval. Dus in principe zouden wij aan de normen voldoen die u gevraagd heeft in uw brief. Wat betreft het stadspark, inderdaad gaan we aan de slag met de herinrichting. En ik zou daar heel even op wachten tot die plannen concreter zijn in plaats van nu al een motie in te dienen. Want dat kunnen we gewoon natuurlijk meenemen als u dat belangrijk vindt. Of was dat uw vraag niet? Ja, dat begreep ik ook. Dus ja, ik zou zeggen, wacht daar eventjes mee. En voor de rest, als u nog suggesties hebt, wat betreft het eerste gedeelte van die openbare toiletten, want we voldoen dus wel, dan hoor ik het graag.
Dank u wel, mevrouw Gele. Burgemeester Heijmans, wellicht kunt u vraag 2 wat betreft de camera de kermis beantwoorden.
Ja, die hoort bij de volgende commissie. Daar komt dat op terug. U blijft toch nog even zitten, neem ik aan.
Vraag 3, wethouder Sterk.
Ja, dankjewel. De inkoop van zorg en ondersteuning, dat is een redelijk complex proces. En wij hebben daar voor al onze aanbieders, zowel groot als klein als de inpitters zou je bijna kunnen zeggen, hebben wij vooraf, dat die zijn ook openbaar, eisen gesteld waaraan iedereen moet voldoen. Zowel grote als kleine. Grote moeten weer aan andere eisen voldoen dan kleine, maar ook kleinere instellingen of aanbieders moeten aan die eisen voldoen. En daar wordt vooraf aan getoetst of ze daar aan voldoen of überhaupt inschrijven hier in onze regio of dat zinvol is. Dus uw angst misschien van of hier, ja ik noem het maar cowboys of weet ik wat allemaal. Ik ken de achtergrond van uw vraag niet precies, maar wij zijn in ieder geval er scherp op dat we wel aanbieders hebben. En dat mogen ook inderdaad kleinere qua omvang aanbieders zijn, omdat die misschien net een aspect aanbieden in het zorgspectrum wat voor ons en onze inwoners heel interessant is. Dus wij zijn er niet op uit om te zeggen wij doen maar met 2 of 3 grote aanbieders zaken. En ik kan me vanuit een monopoliepositie van grotere aanbieders begrijpen dat dat voor hun wellicht interessant is. En dat zij dat als last ervaren dat er anderen zijn. Maar in ons geval kijken wij uitdrukkelijk van welke kwaliteit levert een aanbieder en past die in dat palet. Dus dat is uitdrukkelijk in ons systeem geborgd.
Dank u wel. Dit voor wat betreft agenda punt 7, de rondvraag. Er zijn geen raadsvoorstellen. En dan zijn we aan de sluiting van de vergadering. En ik dank u allen hartelijk voor uw inbreng en uw aanwezigheid. En wens ik u voor diegenen die de volgende commissie gaan een prettige vergadering en die anderen een prettige avond. Dank u.